Broeders, ik hoop dat u het nog op kunt brengen. Nog een lezing. We hebben al heel wat aangereikt gekregen vandaag vanuit de schrift en vanuit de kerkgeschiedenis vanmiddag. Maar ook dit stukje wat nu aan de orde is, behoort toch ook tot de realiteit van onze pastorale arbeid. Want er komt wat op ons af aan lijden en aan moeite. U hebt de voorbeelden in uw gedachten, in uw gemeente zo bij de hand. Dat ingrijpende sterfgeval, stukgelopen huwelijk, rouwverwerking, eenzaamheid. Maar ik geloof dat het bijna niet zo diep ingrijpt, niet zo verwoestend is als het thema waar we het vanmiddag over hebben. Over incest, seksueel misbruik door gezinsleden, door familieleden. Daar kom je wel achter als je de verhalen te horen krijgt in het pastoraat. Soms pas na jaren, omdat ze erover moeten praten. Omdat ze er anders in zouden stikken. Verwoestend. Als dat gezin, de hoeksteen van de samenleving, dat veilige plekje, als dat verwort tot een plaats van angst en verwarring en chaos, verwoestend. Als het kind in het kind wordt vermoord. U hebt al heel wat waarom-vragen gehoord in het pastoraat, maar hier stapelen ze zich zomaar op. Waarom? Hoe kan dat nou? Bij mij? En waarom is het zoveel jaren doorgegaan? En waarom heeft God dat al die jaren door laten gaan? Een jonge vrouw zei in het gesprek met mij, ik heb in die tijd, ze vertelde over vroeger, dat ze thuis door haar vader werd misbruikt. Ze zegt, ik heb in die tijd bij God op de deur gebonst of het zou stoppen. Maar het ging maar door. Jarenlang. Waarom? Waarom? Daarom geloof ik dat u het niet al te dramatisch vindt, de titel van de lezing van deze middag, van verwoesting tot vergeving. Verwoesting voor het slachtoffer, maar verwoesting ook voor gezinnen soms, voor families. Zelfs in gemeenten zult u het wellicht meegemaakt hebben, hoe dit splitsend kan werken, zelfs ook binnen kerkenraden. Van verwoesting tot vergeving. Dat kan de indruk wekken van een zeker automatisme, zo van het is wel erg allemaal en heel verwoestend, maar uiteindelijk komt het dan toch allemaal goed en vindt er vergeving plaats. Wie weet zeg ik dan. Maar als dat gebeurt, is dat zeker geen automatisme, maar een wonder van Gods genade. Confrontatie met incest roept altijd heel veel vragen op. We zouden er makkelijk 1000 kunnen stellen, maar ik heb ze voor vanmiddag wat gebundeld tot pakweg 10 vragen. Die als vanzelf bij je boven komen. En bij die vragen proberen we dan voorzichtig een antwoord te formuleren. En dat is geen valse bescheidenheid als ik dat zo zeg. Want slachtoffers houden altijd het gevoel als een buitenstaander erover spreekt. Al hebben ze er nog zoveel mee te maken gehad. Binnen de hulpverlening heb ik tientallen incestzaken meegemaakt. Maar je spreekt toch altijd weer als buitenstander. Eerst dan de vraag, maar waar hebben we het eigenlijk over? Wat zijn de cijfers als we het hebben over incest? Gelukkig, gemeente, zo zei een predikant, gelukkig mogen we zeggen dat dit onder ons niet voorkomt. En op dat moment had ik 3 incestzaken uit zijn gemeente, ik heb het over de 80e jaren, 3 incestzaken in de hulpverlening bij de Vluchthevel. Nee, ze durfden er niet met hun predikant over te praten. Dat wilden ze eigenlijk ook niet. Want zou die het wel begrijpen en zou die het sowieso wel geloven? En daarom kon die predikant het jaar erop het weer zeggen. Gemeente, gelukkig, enzovoort. Misschien was dat toen nog een beetje te begrijpen. Dat begin van die 80e jaren, er was nog niet zo heel veel over gepubliceerd. In de hulpverlening was er sowieso ook nog niet zo heel veel aandacht voor. Er was ook nog niet zoveel expertise op dat gebied in de hulpverlening. Maar anderzijds, broeders, de Bijbel spreekt er toch heel open en heel duidelijk en heel eerlijk over. In Leviticus 18, gij zult niet de schaamte ontdekken van, en dan worden allerlei familieverhoudingen opgesomd. Gij zult niet doen naar de werken van de Egyptenaren. Kennelijk kwam dat daar dus ook gewoon tussen aanhalingstekens voor. Maar gij zult niet, en dan heel concreet. En zijn wij het niet die beleiden dat we geneigd zijn tot alle kwaad? Dat is toch meer dan een dogmatisch gegeven? Helaas, dat is de verscheurende werkelijkheid van ons zondaars bestaan. En alleen al om die reden kun je het komt onder ons niet voor, kun je het niet zeggen. En trouwens, de cijfers tonen het aan. Een groot onderzoek in de 80e jaren, dat 15%, ongeveer 1 op de 7 van de meisjes voor hun 16e jaar seksueel misbruik meegemaakt zouden hebben. En de helft daarvan echt ernstig seksueel misbruik. En wat ernstig is, wordt niet door ons bepaald, niet door de hulpverlening, niet door het pastoraat, maar uiteindelijk door het slachtoffer zelf. Als een pubermeisje regelmatig door haar vader begluurd wordt terwijl ze aan het douchen is, is dat ook heel ingrijpend. En als een jong meisje haar broer seksueel moet bevredigen, is dat ook heel ingrijpend. Slachtoffers zijn bijna altijd vrouwen. Niet altijd. Broeders, laten we daar rekening mee houden in het pastoraat. Naar schatting zijn 1 op de 20 mannen hebben ook te maken gehad op de een of andere manier met seksueel misbruik in hun jonge jaren. 1 op de 20. En ik ken ze ook van nabij. Heel ingrijpende gevallen van jongens die door hun vader jarenlang op een vreselijke manier zijn misbruikt. En voor hun, voor die jongens, is de drempel nog hoger om daarmee naar buiten te komen. De daders zijn bijna altijd mannen. Ongeveer 1 op de 5 is vader, 20%. En dan verder ooms, broers, grootvader, neven. En hoe ligt dat nou in onze kerkelijke kringen? Want die vraag dringt zich dan onmiddellijk aan ons op. Zou het dan onder ons ook zo erg zijn? En komt dat dan onder ons ook zoveel voor? 1 op de 7. Kunt het je toch niet voorstellen? Ik denk, broeders, dat het niet erger is, zoals door sommigen wel eens beschuldigend wordt gezegd. Daar bij dat zware geloof en in jullie kringen, daar komt dat veel meer voor. Dat geloof ik niet. Er is ook geen reden voor om dat aan te nemen. Als het helemaal niets uit zou maken, of er een gemeente is levend bij het woord van God, of dat we midden in de wereld leven, zou dat wel heel erg zijn. Maar laten we alsjeblieft niet in het andere uiterste vervallen, alsof het onder ons wel mee zal vallen en niet zo vaak voorkomt. Want de cijfers in de hulpverlening liegen er niet om. Wat is voor mij dan de vluchtheuvel en Elios? We hebben heel vaak te maken met seksueel misbruik. Niet altijd zogenaamde actuele misbruik, dat het net heeft plaatsgevonden, maar wel met de slachtoffers die vaak jaren later met hun verhaal komen. Dit wil ik er wel bij zeggen als we het hebben over onze kring. Incest is altijd verwoestend, maar als het overgoten wordt met een vroom sausje, dan schieten alle superlatieven tekort om duidelijk te maken hoe ingrijpend dat is. Als een vader, ik gebruik alleen echt gebeurde voorbeelden. Als een vader in de week van voorbereiding op het heilige avondmaal bij zijn dochters langs gaat om wat ontspanning te zoeken. Want dat mag wel, het geeft me zoveel spanning. En jullie zijn toch mijn lieve dochters. Dan is dat werkelijk verwoestend. Hoe kan het gebeuren, broeders? Dat is een volgende vraag die dan bij je boven komt. Hoe kan het nou gebeuren? Meestal vindt het geleidelijk plaats. De meeste incestsituaties beginnen voordat de puberteit begint. Zo 7 en 10 jaar ongeveer. En nogmaals geleidelijk op schoot zitten. Tasten, stoeien, uit de hand gelopen stoeipartijen, bij elkaar liggen, samen onder de douche. Uit de hand gelopen lichamelijk contact. Wat dan begint met het kind betasten en het kind jou laten betasten. En het slachtoffer wordt meegetrokken in een geheim, soms met leugenverhalen. Alle vaders doen dit. Het is helemaal niet zo erg. Je moet er echt maar met niemand over praten. Dit is nou ons geheim. En geleidelijk gaat het van kwaad, van een verschrikkelijk kwaad, tot nog erger. Het kan ook plotseling plaatsvinden, ook die verhalen zijn er, door het kind beet te pakken, er bij een bed te kruipen, met grof geweld naar de borsten te grijpen. Verkrachting, een overval echt met lichamelijk geweld. Een man die dat doet is toch zeker gestoord of niet doet, als vader. Dat kan. Er is nogal eens sprake van een persoonlijkheidsstoornis. En noem ze dan maar op, hè, borderline of antisociaal of narcistisch of over gewelddadig, verslaafd, seksverslaafd of wat dan ook. Maar het is nooit echt een verklaring. En het is zeker nooit een vergoelijking. En er is lang niet altijd sprake van een dergelijke stoornis. Misschien willen we dat wel graag. Om het toch nog enigszins een plek te kunnen geven. Om het daarmee toch ook nog wat buiten onszelf te houden. Maar niet altijd is deze diagnose te stellen bij de dader. Soms is het dat gewone gezin. Die aardige man. En daarom ook de verbijstering als het uitkomt. Ongelooflijk. Wel blijkt uit diverse onderzoeken dat er sprake is van een ongezonde gezinssfeer. In veel gevallen is dat zo. Gezinsleden die op allerlei manieren geheimen met elkaar delen, elkaar chanteren soms. Wel aanvoelen dat er dingen niet kloppen binnen het gezin. Ook als buitenstaander kan je dat gevoel hebben als je daar over de vloer komt. Het is niet helemaal kosher hier, het klopt niet hier, het is niet goed hier. En zo'n voorbeeld heb ik daarbij voor ogen van zo'n gezin dat de vader met verschillende dochters seksueel misbruik pleegde. En iedereen dacht het wel een beetje van elkaar. Er waren 3 dochters in dat gezin. Maar ze wisten het niet echt en ze spraken er niet over. En dat heeft ook jarenlang zo voortgeduurd. Ik heb het nu en ik zeg dat niet om dramatisch te doen of om plastisch te zijn, maar om te laten ervaren hoe verwoestend het voor het slachtoffer kan zijn. Het was de vader die dan op zondagmiddag thuis bleef uit de kerk, want dan was hij zo moe. En dan leerde hij ook een van zijn dochters te vragen van Hellenbroek, die overhoorde die. En daarna liet hij zich door zijn dochter seksueel bevredigen. Verwoestend. Zulke dingen plaatsvinden. Hoe komt dat nou dat dit niet stopt, broeders? Dat vraag je dan toch ook af. Dat in al die verhalen dat je iedere keer weer hoort dat dat wel jarenlang doorgaat. Hoe kan dat nou? Waarom is zo'n meisje dan toch niet een keer naar iemand toegegaan? En waarom heeft ze zich misschien toch niet meer verzet? In de eerste plaats omdat incest altijd te maken heeft met een geheim, een groot geheim. Waar zowel slachtoffer als dader over zwijgen. En waarom zwijgt het slachtoffer? Uit schaamte, maar vooral uit angst. Voor een eerste gesprek met een meisje dat misbruikt was, door haar vader ook, kreeg ik een briefje van haar, een 13-jarig meisje. Meneer schreef, als ik alles ga vertellen, moet ik dan in de gevangenis? En als mijn vader dan uit de gevangenis komt, zal hij mij dan doodslaan? Angst. Omdat er heel vaak sprake is van bedreiging. Als jij er ooit over spreekt, denk erom en vul u dan maar in wat voor vreselijke bedreigingen er dan kunnen komen. Angst, ook dat het gezin uit elkaar valt. Angst om in de steek gelaten te worden door iedereen binnen het gezin en door de omgeving. Angst dat je niet geloofd zal worden. Angst omdat ook hier de godsdienst als slagzwaard wordt gebruikt. Als jij erover spreekt, dan zondig je tegen het 5e gebod. Eer je vader en je moeder. Denk erom. Als jij dit naar buiten brengt, dan zal God dat bezoeken in jouw leven. En het slachtoffer zwijgt. En de dader, die zal er ook alles aan doen om dit geheim te bewaren. En hij ziet maar één weg, wegdringen, ontkennen, wegduwen, goed praten. Misschien dat in het begin zijn geweten nog wat sprak. Zo erg zal ze het toch niet vinden. En ik doe toch ook wel aardig tegen haar. En ik zal echt op een dag hier helemaal mee stoppen. Maar het gaat door en het gaat door. En het geweten spreekt op den duur nauwelijks nog. En de dader zwijgt als het graf. En soms letterlijk, helaas, tot in het graf. Want als hij spreekt, dan stort zijn schijnwereld in. Wat blijft er dan over van zijn persoon, van zijn positie, van zijn ambt misschien wel. Maar de moeder dan, broeders, die vraag dringt zich ook altijd weer aan je op. De moeder dan, heeft die dat dan niet gezien en wist die dat allemaal dan niet? Die vraag herkent u vast wel. Is toch bijna niet te geloven? Hoe zegt de schrift dat? Eerder zal een moeder haar zuigeling verlaten dan dat ik u zou vergeten. Met andere woorden, de Bijbel zegt dat is ondenkbaar dat de moeder haar kind aan de lot over zal geven. Ik heb ook hier geen kant-en-klaar antwoord. In veel gevallen is er in ieder geval sprake van een moeizame relatie tussen moeder en dochter. Dat blijkt bijna altijd als je later de verhalen te horen krijgt. En vaak verwijten slachtoffers hun moeder dat ze het hadden kunnen weten. Een slachtoffer zei het in een gesprek waar de moeder bij was. Je hebt me laten stikken, zei ze. Je moet gezien hebben hoe bang ik soms was. En je moet gezien hebben hoe hij me soms dwong met de ogen om niets te zeggen. Of om met hem mee te gaan op bepaalde momenten. Je hebt me laten stikken, letterlijk en figuurlijk, zei ze. En inderdaad, soms wist de moeder het wel. Maar ze was, dat kan, zelf ook slachtoffer van de autoritaire man. Of, er was, dat gebeurt ook nogal eens, sprake van een psychische problemen bij de moeder, geestelijke labiliteit, soms verslaving ook, zwakbegaafdheid soms, of schaamte ook. Wel een vaag vermoeden misschien, maar als ik dit, wat blijft er dan over van mij, van ons gezin, van ons leven, van mijn huwelijk? Er zijn zelfs voorbeelden dat moeders meededen in het hele spel en er dus sprake was van dubbel misbruik. En ik heb ook, dat mag ik hier zo wel noemen, ook overgeestelijke moeders ontmoet, die het wel vermoeden, maar één weg zagen, zoals ze het zelf zeiden, en dat was het bij de Heere brengen. Want er was er toch maar één die dit kon doorbreken. En daarom altijd maar weer de weg van het gebed. En dat is natuurlijk een goede weg, maar deze moeders hadden ook in moeten grijpen. Dit was een berustende en lijdelijke houding. Maar houdt u er rekening mee binnen het pastoraat? Er zijn ook moeders die het echt niet hebben geweten. En die verbijsterd zijn als het uitkomt. En dan moeten ze een keuze maken, want dan is er een ontkennende echtgenoot en een beschuldigende dochter. En dan zie je nogal eens dat de verkeerde keuze wordt gemaakt. Dat men uiteindelijk toch kiest voor het huwelijk. Of dat men wat gaat schipperen en dat beleeft het slachtoffer toch als een opnieuw verraden worden. En niet onvoorwaardelijk de steun krijgen waar ze naar hunkeren. Verwoestend staat erboven, maar wat zijn nou de gevolgen? Dat is ook een vraag en dat heeft gelijk ook iets met de signalen te maken. Wat zijn nou de gevolgen voor het slachtoffer die seksueel misbruikt wordt? En ik ga al die signalen hier niet opnoemen. U werkzaam in het pastoraat hebt daar natuurlijk al veel over gehoord en over gelezen ook. Je kunt ze ook in allerlei boekjes nalezen. Ik mag hier wel van harte aanbevelen, ik weet niet of het op de boekentafel ligt, het boekje van Hans Borst, Naomi heet het. Heel compact dokter Hans Borst, die in het gevangenispastoraat werkzaam is en heel veel daders heeft gesproken en slachtoffers ook. Een heel compact boekje met volledige informatie van het hele traject, zou ik bijna zeggen, van begin tot het einde. De gevolgen, allerlei lichamelijke gevolgen, dat kunt u zich voorstellen, vooral als er echt ernstig misbruik plaatsvindt op jonge leeftijd. Maar in ieder geval allerlei psychische problemen en psychiatrische klachten. Angsten, paniekaanvallen, depressies, borderline. Ik zou bijna zeggen, noem het maar op allemaal. Wat er aan verwoesting op psychisch gebied voort kan komen uit seksueel misbruik. En veel van die verhalen, dat zal voor u in het pastoraat gelden, dat is ook bij ons in de hulpverlening zo, die komen pas na jaren. Dat noemen we dan de niet-actuele incest. Als men zelf weer vastloopt in een huwelijk, in een relatie, en dan komen de verhalen naar buiten. Of als mensen psychiatrisch vastlopen, automutilatie, zichzelf verwonden, snijden, kerven, sigarettenpeuken, uitdrukken op de arm, om toch nog maar even iets te voelen, want al het gevoel is uitgedoofd en gedood in het kind. Maar als ik pijn voel, dan ben ik er kennelijk toch. En dan is er kennelijk toch nog iets. En altijd de angst. Angst voor de dader, die er toch ook nog is. Altijd dat op je hoede zijn. Maar ook heel vaak angst in zijn algemeenheid voor mannen. Angst voor bepaalde situaties die lijken op de situatie rondom het incestgebruik. Angst ook voor bepaalde geuren. Negatief zelfbeeld, dat speelt bijna altijd een rol. Ik ben maar ik. Je bent gebruiksvoorwerp geweest. Vies, lelijk, slecht, waardeloos, voor het genot van een ander. Wantrouwen naar andere mensen. Waarom zou ik iemand vertrouwen, zei een vrouw in de hulpverlening. God kon ik niet vertrouwen, want die hoorde me niet. Mijn vader kon ik niet vertrouwen. Mijn moeder kon ik niet vertrouwen. Waarom zou ik jou vertrouwen, zei ze tijdens het gesprek. En dat is meestal ook de kern in de therapeutische, maar ik denk ook wel in de pastorale relatie. Vertrouwen, wat zo diep geschokt is. Hoe kan dat weer enigszins hersteld worden? Hoe leren mensen weer wat een gezond vertrouwen is? Wanneer wel en wanneer niet? Dat is vaak een hele, hele lange weg. Als we het over de gevolgen hebben, dan moet ik ook schuld noemen. Ik kwam het bij alle slachtoffers tegen. Schuld. Soms, omdat aan het misbruik toch nog enig lichamelijk genot ontleend werd, tegen wil en dank. Schuld, omdat men bepaalde cadeautjes of voorrechten toch heeft aangenomen. Schuld, omdat men zelf vindt dat men toch naar een ander had moeten gaan. Schuld, omdat men vindt dat men zich meer had moeten verzetten. Schuld, altijd maar schuld, tot in lengte van jaren. Ik ben met een moeder in gesprek geweest. Ze was zelf slachtoffer van seksueel misbruik. En ze had een kind van haar eigen vader. Dus de vader van dat kind was ook zijn opa. Over verwoesting gesproken. En bij die vrouw speelde ook na jaren nog altijd die schuld weer. Voordat ze bij me wegging, dan moest ze altijd opruimen. En ze moest de kopjes nog afwassen. Want ze had weer zoveel van mijn tijd gevraagd. Ze moest altijd iets inlossen. Want haar leven stond in het teken van schuld. U begrijpt wel, vrijwel altijd problemen op seksueel gebied. Het ligt voor de hand. Veel slachtoffers komen in de hulpverlening, zei ik al, als ze zelf een relatie krijgen en dan weer vastlopen, ook op het gebied van de lichamelijkheid, seksualiteit, moeite met aanraking, met intimiteit, met liefde ontvangen, liefde geven en zeker grote angst vaak rondom de geslachtsdaad zelf. Maar er zijn ook slachtoffers die juist heel seksueel gericht worden, die iets uitdagends kunnen krijgen. Vooral als er jarenlang misbruik heeft plaatsgevonden en helemaal geen begeleiding en aandacht voor gegeven is. Soms in een bepaald circuit terechtgekomen waar ze hun lichamelijkheid dan maar gebruiken. Want dat is het enige waarmee ik wat aandacht en pseudo-liefde kan ontvangen. En godsdienstige problemen, als we het over de gevolgen hebben, dan begrijpt u dat ook wel. Want kun je nou wel of niet op God aan? Want het is toch de God die me niet hoorde en die me niet hielp. Die het liet gebeuren, het grofste vuil, de vieste modder, de smerigste bagger. En het ging maar door. God, hoe kan dat nou? Waarom? Het zijn de vragen die we in het groter kennen. Bij tsunamis, bij aardbevingen, bij wereldrampen. Maar die ook plaatsvinden in de rampen van deze kleine, nietige mensjes. Die dit ook ervaren als een tsunami, als een aardbeving. O God, waarom? Boosheid ook. Op allerlei mensen, maar boos ook op God. En dat hoeven we natuurlijk nooit te voeden in het pastoraat. Maar het zal u vast ook wel eens opgevallen zijn hoe mild de Heere omgaat met mensen die boos op hem zijn. Hij lokt mensen vaak uit zelfs. Zeg het dan maar. Wat heb ik dan verkeerd gedaan in je leven? Vertel het mij maar. Asaf. En Jeremia, we hebben er vanmorgen over gehoord. Jeremia die in de klaagliederen zegt dat God hem veranderd is in een loerende beer. Maar even verder de goede tierenheden van de Heere uitzingt. De Heere verdelgt hem niet als hij hem zegt. Hij stoot hem niet weg. Maar in die weg wordt hij weer op zijn plaats gebracht. In ieder geval kan er zo door dit ook te uit de ruimte komen voor dat andere. Dat heb ik ook ontmoet. Dat is echt een wonder wat je ook niet kan begrijpen. Als er slachtoffers zijn die na jaren van seksueel misbruik toch weer nauwer aan God verbonden zijn. Die op dat punt uitkwamen dat ze God niet konden begrijpen. Maar dat ze erachter kwamen dat al konden ze God niet begrijpen, dat ze toch weer in hem konden geloven. En die de brokstukken aan hem hebben gegeven om het door hem te laten helen. Die zijn lof gezongen hebben, zelfs in de nacht van de verwerking van het incestverleden. Door hun tranen heen vaak, maar dan toch zijn lof gezongen hebben. Wat nou als u er binnen het pastoraat mee te maken hebt? Of eigenlijk zit daar nog een vraag voor. Kunnen we preventief nog iets doen, broeders in de gemeente, binnen de kerk? Hoe zorgen we dat de drempel zo laag mogelijk wordt voor slachtoffers om hiermee naar buiten te komen? Kort een paar opmerkingen hierover. We kunnen dat nou elkaar toe niet genoeg benadrukken. Realiseer nou echt dat het voor kan komen in uw omgeving. In het pastoraat ben je vaak bezig met mensen die je kent. Het gezin en die man en die vrouw. En daarom kom je vaak niet op de gedachte. En daarom is het gevaar groot dat je bepaalde signalen niet herkent, omdat je het niet kan geloven van dat gezin. Veel gemeentes hebben daar een soort protocol voor, binnen scholen in ieder geval, maar meer en meer gemeentes ook. Ik denk dat het goed is om daar ook iets over op papier te hebben. Hoe ga je daar nou mee om? Bepaalde duidelijkheid, eenduidigheid in zulke situaties. En laat er vooral binnen de gemeente een klimaat zijn waarmee slachtoffers, waarbinnen slachtoffers kunnen komen met ook dit soort intieme dingen. Dat betekent dat er openheid is, dat er respect is, dat er zorgvuldigheid is. En zeker als het gaat over ons ambtsgeheim. Dat moet in de gemeente als een huis staan. Als daaraan getwijfeld wordt binnen de gemeente. Als ik iets vertel aan die of aan die ambtsdrager, dan weet binnen de kortste keren enzovoort. Dat is echt dodelijk voor het pastoraat binnen de gemeente. Zeker ook op dit terrein. Houd er altijd maar rekening mee, dat geldt voor ons hele leven, maar binnen het pastoraat ook. Dat voordat slachtoffers ermee komen, observeren ze u, kijken ze naar u. Is die man te vertrouwen? Kan ik daar mijn verhaal vertellen? Hoe spreekt u? Hoe doet hij? Geen seksueel getinte grapjes maken. Betrouwbaar zijn, iemand op wie je aan kan. Gemiddeld duurt het 15 jaar voordat slachtoffers van incest met hun verhaal naar buiten komen. Kun je nagaan. Dus nogmaals, laat er in pastoraat, maar ook in prediking openlijk over deze dingen gesproken worden. Ik begrijp heel goed dat alles zich niet leent voor de kansel. Maar een catechisme spreken over het 7e gebod, waar ook een dader met instemming naar kan luisteren, dat mag niet mogelijk zijn. En een preek over het 5e gebod, hè, mijn ouders alle eer, liefde en trouw bewijzen, die moet ook iets zeggen rondom dit thema, hoe moeilijk dat kan zijn voor bepaalde mensen, al wordt het maar in het gebed verwoord. Want het taboe, zo heet het dan, is dan wel doorbroken. Maar voor slachtoffers, gelooft u dat maar, blijft de drempel heel, heel erg hoog. En ik denk dat er nog heel veel rondlopen die er niet mee komen en die er misschien wel nooit mee komen. En die zelfs ook wel de gemeente verlaten, omdat het daar is gebeurd allemaal, omdat dat zo'n beladen terrein is. Maar helaas soms ook door de benadering van ambtsdragers die te snel en te kort door de bocht bagatelliserend om zijn gegaan met het slachtoffer en soms ook met de dader. Maar wat nou als u er binnen het pastoraat mee te maken krijgt? Laten we onszelf maar niet overvragen op dit terrein. Er is best een behoorlijke deskundigheid nodig om hier goed mee om te kunnen gaan. Maar goed, u kunt ermee te maken krijgen. Er komt iemand naar u toe die zegt, ik wil u iets vertellen. En vaak gaat dat met een hele omweg. Meestal krijg je allerlei andere dingen te horen en ontstaat er een vermoeden. Maar het zou kunnen dat zo iemand naar u toe komt en zegt, ik wil u iets zeggen. Maar ik wil eerst de belofte van u dat u er nooit met iemand over spreekt. Dat is altijd een moeilijke. Want voor zo'n slachtoffer wil je dat wel, want je wil een veilig klimaat scheppen. Maar zeker als het een jonger iemand is, dan denk je, ja, maar er zou wel eens een heel verhaal achter kunnen zitten. Dus hoe u dat ook precies verwoordt, afhankelijk van de relatie met zo iemand. Maar laat de veiligheid van die ander centraal staan. Je moet dus denken, als u dan zo'n verhaal opeens te horen zou krijgen. Er zullen er hier vast zijn die het te horen hebben gekregen. Maar wat is dan je eerste reactie? Dan zou je vooraf eens over na moeten denken, Hoe reageer ik daar nou op als iemand tegen mij zegt van, ja, al jarenlang mijn vader of mijn broer, wat is je eerste reactie? Ik zou zeggen, toon niet al te grote verbijstering, dat kan ook weer afschrikken om daarover door te spreken. Ga ook niet op allerlei details in om daarna te vragen. En zeker pas op met uw vragen dat niet de waarheidsvraag in het geding komt te staan als eerste reactie. Want dat is echt heel dodelijk. U zegt, is het dan altijd waar, al die verhalen? Nou, er zijn schokkende voorbeelden, dat weten we. Die zijn in de media ook geweest van verhalen die niet waar zijn. Maar de inschatting is dat het toch een minuscuul klein percentage is wat niet waar is. Soms is het wat vervormd, de beleving van het slachtoffer zelf. Dat is dus geen leugenverhaal, maar echt in de herinnering vervormd. Maar vrijwel altijd is er iets van waar. Ik heb met iemand gesproken die jarenlang een psychiatrisch circuit achter de rug had, getrouwd. En geen incest, zei ze. Nee, dat had ze niet meegemaakt. Altijd depressies en andere klachten. En tot in haar herinnering deze dingen bovenkwamen. Dat kan echt, broeder. Zo ver weggestopt, zo weggeduwd, dat het als het ware geen plek meer heeft in je leven. Maar toen ze het toe ging laten, en dat is echt niet gevoed vanuit de therapie of niet aangepraat, maar dat is bovengekomen, helder, duidelijk, concreet. Vanaf die tijd zijn de depressies en de psychiatrische klachten minder geworden. En ik spreek ze nu nog, zo nu en dan. En soms steekt die twijfel weer de kop op. Heb ik het toch niet erger gemaakt? En in zo'n periode worden die psychische klachten weer erger. En als ze het weer voor ogen hebt, ja, zo erg was het en dat is gebeurd, dan functioneert ze juist beter. Het zal u vaker overkomen dat u een vermoeden hebt, dat er in uw gemeente misschien daar en daar iets gebeurt. Ik zou zeggen, probeer een vertrouwensrelatie op te bouwen met een mogelijk slachtoffer. Luisterend oor, respect, interesse in het leven van de ander. En kom u tot een gesprek, gebruik de woorden die bij, dat snapt u allemaal wel, maar die bij de leeftijd van zo'n kind passen. Gewoon, natuurlijk, niet verhullend, geen talen, Kanaans. U hoeft ook niet altijd overhaaste reacties te ondernemen. Zet dingen rustig op een rij. Neem contact op, eventueel als dat kan in die situatie, met een medebroeder uit uw kerkraad, die u daarin goed kan vertrouwen ook. En neem ook contact op met de hulpverlening in overleg met het slachtoffer. En u kunt ook aankloppen bij het AMK, het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling. Voor advies ook, om dingen wat door te spreken. Vrijwel altijd zal er binnen uw gemeente, als u ermee te maken krijgt en dingen naar buiten komen, zal een meer sporenbeleid nodig zijn. Je kan als predikant, als pastor, kan je niet en met de dader en daarna met het slachtoffer en dan met overige familieleden en dan met de hulpverlening spreken. Daar word je zelf gespleten van. En zo zullen uw gesprekspartners dat ook beleven. Want ze zoeken toch naar uw steun. En toch naar uw instemming. En toch naar een stukje bevestiging van hun verhaal en hun moeite. Verdeel dat binnen de kerkraad. En laat er zo een meer sporenbeleid zijn. Hoe moet onze houding zijn ten opzichte van de dader? Ziet u het zitten? Een gesprek met de dader. Ik zeg de dader, alsof die bestaat, de incestdader. Maar die bestaat niet, want hij heeft heel wat gezichten. Want misschien is de dader iemand inderdaad met een psychiatrische stoornis waar je het van weet en waar je het van ziet. Maar het kan ook dat u tegen een heel beleefd en vriendelijk gemeentelid zit. Misschien zelfs wel een alleszins godsdienstig iemand. Helemaal geen crimineel om te zien. Gewoon die man uit de financiële commissie of de organist. Of iemand die u in ieder geval al jaren kent in de gemeente. Die. En dan blijkt dat toch naar buiten te komen. In een poging om u aan zijn kant te krijgen, heeft zo'n dader bepaalde afweermechanismen. Want daar zal die bijna altijd op uit zijn om u toch aan zijn kant te trekken. Om dat enigszins duidelijk te maken hebben ze de daders wat ingedeeld. Nou, dat is dan ook zo'n rijtje, maar heel kort. Hè? Maar de dominante dader, ik herken ze allemaal uit de hulpverlening ook. De dominante dader die met geweld en met overmacht het slachtoffer, soms ook met charme, maar vaak met overmacht, met chantage, met geweld, het misbruik pleegt. In de literatuur hebben ze het ook over de kinderlijke dader, maar eigenlijk vind ik dat helemaal geen goede. Die het wat liever doet en met cadeautjes doet en inpalmt. Maar in feite is het ook iemand die zijn macht en zijn positie misbruikt om het misbruik plaats te laten vinden. In feite is het ook een dominant en een autoritair iemand, al uit het zicht dan misschien anders. De zogenaamde gelegenheidsdader. Ik heb een keer een gezin in de hulpverlening gehad, daar had op dit terrein verder niets gespeeld. Alleen die vader, heeft het over de computer gehad en ook alle narigheid die daarover komt. En daar was die man ook mee bezig geweest, bepaalde sites bezoeken en wat gedronken. En s'avonds moest hij nog even op de kamer van zijn dochter zijn, niet met het vooropgezette plan om. Maar hij klopt en gaat binnen en ze staat daar schaars gekleed en hij grijpt naar haar borsten. Pa, zegt ze, wat doe je nou? Ben je gek geworden? En die man die schrikt daar zelf ook van. Maar zelfs dit was zo ingrijpend dat hier ook heel wat gesprekken voor nodig zijn geweest om hier weer enige orde op zaken te krijgen. En dan heb je de godsdienstige dader, tussen aanhalingstekens, die met vrome praatjes zijn daad probeert te bagatelliseren. Soms zo verknipt, houdt u daar maar rekening mee, dat ze zelf geloven in hun godsdienstig gepraat. En dan zit je dan in zo'n eerste gesprek. Vaak met hele wisselende gevoelens naar zo'n dader toe. Want aan de ene kant walg je ervan. En soms ben je boos om alles. En je vindt het onbegrijpelijk. Maar zeker ook in gevallen dat je wat meer weer weet van de achtergrond van zo'n dader. Soms ook een verleden van misbruik en afwijzing en noem maar op allemaal. Dan kan zelfs medelijden daar ook wel weer doorheen vloeien. Allerlei stromen van gevoelens. En nogmaals, zo'n dader probeert daarop in te spelen. Door het te rationaliseren, dat is bijvoorbeeld zo'n manier. Argumenten te noemen om het goed te praten, dat gebeurt heel vaak. Want bijna altijd vindt er ontkenning plaats. En dat krijgt allerlei vormen. Ik was ook vaak goed voor haar. En als ze echt had gewild, had ze het kunnen laten stoppen hoor. Als ze het duidelijk had gezegd, dan was ik ermee gestopt. Vaak gaat men ook beschuldigen. U ziet toch wel hoe ze erbij loopt. Weet u hoeveel vriendjes ze al heeft gehad? Ik kan toch wel begrijpen dat dat zelfs bij een vader, dat je iets doet als je dat ziet zo. Heel vaak, vrijwel altijd, een gehele of een gedeeltelijke ontkenning. Laat dat in ieder geval duidelijk zijn. Soms nog wel iets van het feit erkennen, iets altijd afgezwakt en wat bagatelliserend, maar nooit de verantwoordelijkheid op zich nemen. Ze wilden het ook zelf echt waar, enzovoort, enzovoort. En heel belangrijk in het gesprek met u is dat godsdienstig afweermechanisme. En dat is een hele moeilijke echt. Ik heb dat verschillende keren in de hulpverlening ook zo ervaren, hoe gespleten je daarin kan komen te zitten. Vooral de eerste keer, als je daar dan nog niet zoveel mee te maken hebt gehad. De zonde heeft toch wat teweeg gebracht, zegt zo'n dader van. En dan zo wat. Ik ben er nu wel achter gekomen dat het waar is wat onze catechismus zo zegt. Geneigd tot alle kwaad, geneigd om God en mijn naaste te haten. Of die ander, dat doorschieten naar die andere kant, het wonder dat de Heer zulke mensen aan wil nemen. Dat Hij me nou alles vergeven heeft. Dan kan iedereen nog wat van me vinden en iedereen wat van me zeggen. En zelfs mijn dochter die kan doorgaan met het blijven beschuldigen, maar ik weet dat de Heer me alles heeft vergeven. Let u erop, in het gesprek met daders, we hebben het in het pastoraat altijd over luisteren, hoe belangrijk dat is. Maar in het gesprek met de dader mogen we behalve luisteren ook best wat confronterender zijn. Houd het initiatief maar en houd ze maar bij de feiten. En houd ze maar bij de concrete gevoelens, vooral van het slachtoffer. En dan mag het in liefde gedompeld zijn. Daar moet het pastoraat altijd door gedragen worden. Maar de uitkomst van zo'n gesprek moet toch altijd zijn. En nogmaals, niet vanuit de hoogte, maar gij zijt die man. Niet om aan de schandpaal te nagelen, maar om in de middellijke weg te brengen. Tot inzicht te brengen, tot inkeer te brengen. Te brengen bij het kruis van Golgotha, dat zou je toch willen. Want dat is uiteindelijk toch waar. En nogmaals, niet om ook maar iets te bagatelliseren. Dat is wel duidelijk uit mijn verhaal toch. En ook niet om makkelijk over dingen heen te stappen. Maar het bloed van de Zoon van God heeft ook gevloeid voor incestdaders. Betekent dat dan dat alles weer goed is met het slachtoffer en dat vergeven en vergeten? Dat brengt tot bijna de laatste vraag, maar wel een hele wezenlijke. Hoe zit dat nou met vergeving en met verzoening naar het slachtoffer toe? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Geldt dat nou ook hier? En moet dat dan en kan dat dan ook echt? Kan in ieder geval nooit afgedwongen worden, laten we daar maar heel duidelijk in zijn. Want er zijn voorbeelden van dat een dader dat probeert af te dwingen. Ik heb toch vergeving gevraagd, nou moet jij het vergeven. En er zijn voorbeelden van ambtsdragers die daarin mee zijn gegaan ook. Het is wel erg en wel vreselijk wat je vader heeft gedaan, maar als die er nu toch spijt van hebt, dan moet jij toch vergeven. Werkelijk, het slachtoffer beleeft dat niet als seksueel misbruik, maar als geestelijk misbruik. Het is ook een misbruik van Gods woord om het op deze manier te benaderen. Daar zijn echt afschuwelijke voorbeelden van. Je kunt sowieso, dat is een Dan zou je over door moeten spreken, maar dat doen we hier niet zo. Maar je kunt naar mijn idee sowieso pas vergeven als er echt schuld beleden wordt. En dat is naar de Heere toe toch ook zo. De Heere vergeeft niet om onze schuldbelijdenis en niet op grond van onze schuldbelijdenis, maar altijd wel in de weg van een oprechte schuldbelijdenis. En zo moet het op zijn minst ook zijn tussen dader en slachtoffer. En dat moet een oprechte schuldbelijdenis zijn. Helaas moeten we vaststellen dat er zelden maar een dader op dat punt komt. Ik heb er nauwelijks, echt nauwelijks voorbeelden van gezien. Degene bij wie dat misschien een beetje zo, heb ik toch altijd diep in mijn hart nog mijn twijfels. Niet omdat ik er zo boven sta of zo kritisch wil zijn, maar omdat er altijd toch weer enige reserve werd ingebouwd. Dus nooit van, ik heb het nu gezegd en nou moet jij het me maar vergeven. Ook geen vrome poespas, zoals we net zeiden, van God heeft het me vergeven en nou moet jij me ook. Nee, oprecht, hoe was dat bij de verloren zoon? Ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Daaruit bleek de oprechtheid. Zo moet de houding van de dader zijn, naar mijn idee. Op zijn minst ben het niet meer waard om je vader te zijn. Ik heb dat verspeeld ook. En dan onomwonden, concreet en duidelijk. Want u moet wel begrijpen dat terwijl de dader met zulke dingen bezig is, zit het slachtoffer vaak in een lange weg van therapie en van begeleiding. Om met hulp van hulpverlening en pastoraat weer enige orde in het leven te scheppen. En het aspect van de vergeving, dat vraagt altijd tijd. Altijd tijd. Nooit iets van een paar weken of maar even gauw. Het is vaak een hele, hele lange weg. En als het al tot een punt komt dat je denkt, ja, die dader die vraagt nu oprecht vergeving. En als het al tot een punt komt, want die zijn er wel, slachtoffers die het dan zeggen. Nou, ja, die toch tot dat punt komen dat ze het in ieder geval uit willen spreken. Ik wil dat vergeven. Dan wil dat niet zeggen dat de verhoudingen weer als van ouds kunnen gaan worden. Dat is ook een heel belangrijk punt, want de dader claimt dat soms. Nou, dan kunnen we dus ook weer nee dus. Ik vind David en Saul er altijd een duidelijk voorbeeld van. David was goed voor Saul. En Saul heeft het een paar keer gezegd, geloof ik, van David vergeef het me. En David heeft dat ook uitgesproken. David hield van koning Saul. Dat bleek ook aan het eind van zijn leven. Wat een smart hij droeg om de dood van Saul. Maar David is nooit teruggegaan naar het hof van koning Saul. Dat kon niet meer. En dat geldt hier op dit terrein ook. Niet weer samen onder één dak. En niet weer bepaalde bezoeken die door de dader afgedwongen worden. Dat bepaalt uiteindelijk het slachtoffer. En vergeving is dan mogelijk, zei ik. Ja, daar zijn indrukwekkende voorbeelden van. Gode zij dank dat een slachtoffer er wel toe komt. Misschien met de twijfels over de oprechtheid van de schuldbelijdenis, maar dat ze toch op dat punt kwam. Maar ik heb een al wat oudere vrouw gesproken die op dat punt was gekomen. En de hulpverlening was al een poosje afgesloten, maar na een paar jaar wilde ze toch nog één keer een gesprek. Haar vader was overleden. En tijdens dat gesprek heeft ze zo gehuild om haar vader, die overleden was, dat ook. En misschien wel van blijdschap dat die verzoening er dan toch op een bepaalde manier gekomen was. Maar ook, zei ze, verdriet om al die verloren jaren, zei ze. Om al die prut, om al dat vuil, om al die zinloosheid. Als er in de kerk gezongen werd, Psalm 103, vers 7, ze zegt, dan kan ik nog nooit echt meezingen zonder emotie. Geen vader sloeg met groter mededogen, enzovoort. Hoe houden we het vol? Dat is het laatste, broeders, wat ik zou willen noemen. Hoe houden we dat nou vol als ambtsdrager en als hulpverlener ook, als pastoraal werker tussen al dat vuil en al dat lijden? Misschien herkent u de verzuchting wel van die predikant die ik een keer sprak voor overleg. Hij zei, ik lijk wel een halve maatschappelijk werker zijn die al die problemen en altijd weer dat. Ik zou nog wel eens een arme zondaar willen ontmoeten om het evangelie te verkondigen. Daar ben ik toch dominee voor geworden, zei hij, en niet om. En toen hebben we wat doorgepraat bij elkaar, met elkaar. En toen kwamen we zo al pratend uit bij de Heer Jezus. En ik zeg het maar even heel eenvoudig, niet zo theologisch allemaal, maar in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Daarvoor was hij toch in de wereld gekomen. Maar als we dan de evangelie doorlezen, waar vinden we nou altijd de Heer Jezus weer terug? Tussen de lammen en de blinden, en de kreupelen en de zieken en de bezetenen. En als hij dan met de discipelen naar een rustige plaats gaat om wat tot rust te komen, en er komt daar weer zo'n schare van 5000 of nog meer op hem af, wat zegt hij dan met alle eerbied? Ja, maar daarvoor ben ik toch niet gekomen, al die problemen weer. Nee, dan wordt hij met innerlijke ontferming over die schare bewogen. Vanwege die scharen, maar ik denk ook omdat hij in die scharen, ja, allemaal mensen ziet onderweg naar de eeuwigheid, naar hun eeuwige bestemming. Maar hij ziet ook die man die niemand had om hem te helpen. Dat is ook innerlijke ontferming. En hij ziet ook die moeder met die bezeten dochter. En hij ziet ook die vrouw, misschien wel letterlijk, met incest. En hij wordt met innerlijke ontferming bewogen. En dan is het wonderlijke dat het daar gebeurt. Op de werkvloer van het lijden, van alle problemen, naar midden tussen. Daar wordt het evangelie verkondigd. En daar gaat hij weer spreken. Tot de armen. En de discipelen mogen er zomaar bij plaats nemen. En ik denk dan, wij met hen, luisterend naar zijn liefdestem. Naar hem die niet alleen roept tot een zware taak en tot een onmogelijke opgave, maar die tot zijn discipelen en toch ook tot ons spreekt, komt hier in een woeste plaats en rust een weinig. Aan de voeten van hem die kwam in deze wereld, vol vloek, vol dood. Het heeft me wel eens getroost dat zijn voetstappen op deze wereld, tussen al deze prut en vuilheid, daar is hij gekomen, onder ons gewoond. Gegaan van kribben naar kruis, geëindigd in de kruisdood, of eigenlijk zeggen we dat niet goed, geëindigd aan de rechterhand van zijn hemelse vader, waar hij zijn gemeente bestuurt en bewaart. En waar hij ons, dwars door al dit vuil en al de gevolgen van de zonde heen ook, maar waar hij ons leidt naar die plaats waar geen verwoesting meer is en geen angst en geen dreiging, maar waar het wonder van de vergeving eeuwig uitgezongen zal worden. En daarop ziende, boven alles, ziende op hem, is toch de taak waartoe hij ons roept, niet alleen een loodzware opgave, maar toch ook een zegen en een vreugde. En die vreugde wens ik u en mezelf van ganser harte toe. Hier wil ik het bij laten voor dit moment, broeders. En mij is gevraagd om voor de maaltijd een zegen te vragen, maar ik stel voor dat we nog een versje zingen. Psalm 147, het tweede vers.